Welkom bij Als de dood voor het leven, een podcast over leven, overleven en de dood. Waarom verzetten we ons tegen het leven? Niet de dood is onze grootste angst, maar om te leven en uiting te geven aan wie en wat we werkelijk zijn. Wat als we, waar we zo bang voor zijn, durven aan te kijken en omarmen? Hoe zou het leven er dan uitzien?
Welkom bij de podcast Als de dood voor het leven. Vandaag ben ik in gesprek met Anna en Andrea. Een vervolg van het gesprek van de vorige podcast. We hebben toen stilgestaan bij dat Anna met 8-jarige leeftijd lymfeklierkanker heeft gekregen. En wat het met haar ouders en haar broer deed. En hoe ze de onmacht heeft omgezet in kracht. 3 jaar nadat Anna genezen is verklaard van lymfeklierkanker, kreeg haar moeder Andrea borstkanker. En we gaan nu verder in gesprek met Andrea en met haar dochter Anne over de weg die ze samen hebben afgelegd. Andrea, je hebt zelf dit ziekteproces bij je dochter meegemaakt. En dan word je zelf ziek. En dan krijg je dus de diagnose. En hoe voelde toen die uitslag?
Ja, hoe voelde die uitslag? Op de een of andere manier was dat... Ja, ik dacht alles onder controle te kunnen houden, want daar ben ik ontzettend goed in. Maar eigenlijk is het ook gewoon heel overweldigend. Het grote verschil tussen Anne en mij toen was... Anne was echt ziek. Anne had klachten en we wisten niet wat er aan de hand was. En eigenlijk had ik in maart was ik al een keer bij de huisarts geweest... voor een bobbeltje in mijn borst. Ja, dat kon een klier zijn. Dus eigenlijk was het advies... kom over een paar weken nog een keer terug... om te kijken hoe het er dan uitziet. Dat had ik niet gedaan, want ik had het te druk. En uiteindelijk heeft Anne op een gegeven moment er... bij het voetballen een enorme blessure aan haar knie opgelopen. En toen moest ik met haar naar de huisarts in mei. En toen dacht ik, ach, dan vraag ik ook even naar dat bobbeltje in mijn borst. Toen had de huisarts zoiets van, ja, ga er toch maar even mee door voor de zekerheid. Laat het even checken. En toen kon ik gelijk de volgende dag terecht in het ziekenhuis. En toen werd al heel snel duidelijk dat het niet goed was. Toen ging de hele molen draaien en eigenlijk... je krijgt volgens mij de mammografie, volgens mij krijg je dan de echo. En uiteindelijk zijn toen ook, volgens mij gelijk de puncties afgenomen in mijn borst. Er waren 2 plekjes. En ik moet zeggen, dat vond ik een van de meest invasieve behandelingen, die puncties in mijn borst laten uitvoeren. Daarna had ik ook echt, mijn borst was gewoon bont en blauw. Dat vond ik heel pijnlijk. En toen moest ik een week wachten op de definitieve uitslag en eventueel behandelplan en dergelijke. Dus ik had zo'n tussenweek, zo voelde dat voor mij. Ja, het was heel raar. Ik had me ingeschreven voor een Ayurvedische ademhalingsretraite week, waar ik iedere dag dan naartoe ging. En dan wilde ik dat ook toe gaan passen. En die week heeft me een beetje door die training, eigenlijk heeft dat me een beetje door die week heen getrokken. Ik vond dat ik dan best wel heel relaxed eigenlijk door die week heen ben gegaan, voordat het zo'n... achteraf best een heftige diagnose was. En wij zijn toen na een week... moet je naar de chirurg. Daar moesten we dan het uitslaggesprek hebben. Ja, en ik had van tevoren al een heel lijstje gemaakt... over wat ik belangrijk vond in tijdens mijn behandelingen. Omdat ik wist wat er ging komen, dacht ik. En wat ik het allerbelangrijkste vond... is dat ik als mens gezien ging worden tijdens de behandeling en niet als de borstkanker. Omdat ik natuurlijk het neusje van de zalm bij de kinderoncologie had meegemaakt. Ik denk, ja, maar dat vind ik wel heel belangrijk. Ik ben Andrea en ik wil als Andrea gezien worden en niet als patiënt die alleen maar dat doet in haar leven of zo. En ik had een soort van wensenlijstje en ik had dokter Vogelaar als chirurg. Dat is de beste chirurg die ik achteraf had kunnen hebben. En ik zat eigenlijk heel droog in dat uitslaggesprek. Ik kreeg eigenlijk te horen, ik heb 2 tumoren in mijn borst, mijn linkerborst. Waarvan er eentje best wel heel heftig is. En we stellen voor om een trial te gaan doen. En het is een hele zware behandeling met combinatie van chemo's en immunotherapie. Daarna nog een operatie, hormoontherapie. En ja, die immuno die loopt nog door totdat je een jaar na startbehandeling bent. En ik had alleen maar hele praktische vragen en ik had eigenlijk een wensenlijstje. Maar dat is denk ik omdat je al zoveel hebt meegemaakt, dat je daar op de een of andere manier anders instapt of zo. Het is ook anders als het jezelf aangaat, als dat het, ja, in ons geval, ons kind aanging. Ik heb toen vaker gezegd, volgens mij, mensen zeiden dat tegen mij, dat is het allereerst als je kind ziek wordt of kanker heeft. En toen zei ik altijd van, ja, dat weet ik niet. Ik zei, ik heb dat nooit meegemaakt, had ik misschien niet moeten zeggen. Maar ik kan dat niet beoordelen. Ik weet alleen dat het heel erg is als je kind kanker heeft. Maar ja, ik kan hem nu wel bevestigen. Je kunt beter zelf ziek zijn dan dat je kind ziek is. Dat is echt een wezenlijk verschil.
En hoe is dat voor jou als kind?
Ik vind het eerder van, je kunt inderdaad beter zelf ziek zijn. Maar dat geldt ook als kind zijnde. Ik vond het veel moeilijker om mijn moeder ziek te zien dan dat ik zelf ziek was. Met jou toch... Je voelt je minder machteloos. Je hebt toch een beetje controle. Ja, je hebt een beetje controle over jezelf. Je weet wat je zelf denkt, voelt. Je voelt dingen opkomen of niet. En ja, bij de ander zie je dat niet. Eigenlijk. Ja, je weet niet wat er in die persoon omgaat. Je kunt ook zelf geen invloed. Die ander moet het ondergaan. Ja, je kunt helemaal niks eigenlijk. Behalve het zo goed mogelijk eromheen alles verzorgen, regelen.
Want de herinneringen die je hebt gehad bij Anne, die ervaringen die je hebt gedaan, die heb je meteen meegenomen.
Ja, gigantisch.
Maar ging jij ook meteen jouw herinneringen meenemen voor je mama om dingen te voorkomen?
Ik kreeg wel veel meer flashbacks naar wat er allemaal was gebeurd. Ik was er al veel mee bezig geweest, het jaar daarvoor. Ja, daar kwam wel heel veel terug. En dat was ook van, ja, je weet wat er gaat komen. En dat is eigenlijk het moeilijkste. Als je dan een keer hebt meegemaakt in een gezin, dan weet je van, oh, het begint weer opnieuw voor je gevoel. Je weet wat er gaat komen, je weet wat chemo's doen. Ja, het machteloze gevoel in het gezin, je weet wat dat is. En de onzekerheid van, ja, ze kunnen zoveel, maar het zegt eigenlijk helemaal niks voor je gevoel. Van, ja, zo, inderdaad, van, je hebt zoveel kans om beter te worden. Bij mij gaven ze eigen percentage aan. Bij mama was het van, ja, we hebben hele goede behandeling en heel veel uitzoeken. Is dit de beste behandeling? Maar ja, je weet gewoon van, ja, hoe gaat ze eruit komen? Hoe gaat ze eruit komen? Wat gaat het tijdens behandelingen doen? En wat gaat daarna nog?
Nou, je weet ook gebeuren. Dat die behandelingen iets met je gaan doen.
Ja.
Je gaat er nooit meer uitkomen zoals je was.
Nee.
Nee. Die onzekerheid. Ik heb ook alles geprobeerd om te voorkomen dat ik aan de chemo's zou moeten. Heb ik echt zitten onderzoeken. Of ik met alternatieve middelen iets zou kunnen.
Ja, en dat vond ik heel lastig op het begin.
Ja, want jullie waren heel bang dat ik zou gaan kiezen voor een behandeling. Tenminste, dat denk ik, die misschien helemaal niet zo zeker zou zijn.
Ja, op het begin heb ik sowieso, die week die heb ik sowieso helemaal geblokt. Want toen je al zei van, het is niet goed. Ik zei van, ja, maar het is nog niet bewezen. Ik ben echt wel iemand van, er moet bewijs. Ik heb behoefte aan bewijzen. Of het wetenschappelijk is wel een beetje voor mij weggelegd, ook voor waar ik zelf behoefte aan heb. Want het moet gewoon, het zwart op wit, het moet meetbaar zijn. En dus ik heb het eerst geblokt van, mama is niet ziek. Het knobbeltje waar ze voor ging, dat is het uiteindelijk ook niet gebleken. Dat was niet de borstkanker, het zat eronder ergens. Maar ik heb het gewoon helemaal geblokt van, nee, het is niks. Ja, toen bleek het dus wel wat te zijn. En toen ging dus mama inderdaad kijken van, ik wil niet aan de chemo's. En toen was ik van, ja, ik wil niet mijn moeder verliezen. Ik wil zoveel mogelijk kansen hebben dat ik nog mijn moeder heb. Dus ja, dat vond ik heel lastig. Als ze zou kiezen voor iets inderdaad waarvan je gewoon weet, het kan misschien niet wel je kwaliteit nog rekken omdat ze niet ziek is. Maar je weet ook in je achterhoofd van, ja, het slagingspercentage of het echte succes, dat is gewoon nog nooit bewezen. Of in mijn ogen niet bewezen. Dus dat, ja, dat vond ik heel lastig op dat moment. Van, kies voor het meest veilige. Ja, chemo's wilden we ook allemaal. Ja, liefste ook niet. Liefste was het gewoon het klikken, kroem, maar gewoon alles eraf kunnen halen en dan klaar. Maar ja, dat was gewoon niet realistisch. Nee. Met de vorm die mama had.
Nee. Nee, ja, dat onderzoek heb ik dus wel geprobeerd te doen. Maar ja, dan kom je er ook achter dat er gewoon, ja, iedereen roept maar wat en internet heeft een heleboel fantastische verhalen. En ik heb iedere keer zoiets van, ja, ik wil iemand spreken die nog leeft. Ja, die vind ik dan niet. Dus ik had zoiets van, nou, uiteindelijk geen Sylvia Millekamp worden, maar wel second opinion bij in Bilthoven, bij Boskankerziekenhuis nog gehaald. En die zeiden ook van, ja, die trial die je aangeboden krijgt, geeft jou gewoon de meeste kans. Dus uiteindelijk, ja, heb ik voor mijn gevoel wel alles onderzocht. En ben daar toen aan de chemo's begonnen. En dan krijg je dus op een gegeven moment het gesprek met de oncoloog over de behandeling. En daar had ik ook weer een heel lijstje, want ik wist waar Anne doorheen was gegaan. En ik wilde weten van, goh, hoe zit het met de hygiëne thuis? Ga ik ook op nulwaarde zitten? Krijg ik antimisselijkheidsmedicatie? Want ik had ook bij haar, bij Anne, maar ook bij de buurvrouw die tijdens Anne's ziekte ook aan de chemo was vanwege de borstkanker, gezien dat ze bij volwassenen niet zo heel makkelijk zijn in het zomaar voorschrijven van de duurste middelen om de misselijkheid tegen te gaan. Dus ik had een heel wensenlijstje waarschijnlijk weer. Maar in ieder geval, ik wilde weten waar ik rekening mee zou moeten kunnen houden. Ja, en toen werd gezegd van, nee, maar mevrouw, dit gaat allemaal niet gebeuren. Daar hoeft u helemaal niet bang voor te zijn. Dat hoort niet bij deze kuren. En toen ben ik begonnen met mijn kuur. Alles gebeurde wat ze hadden gezegd dat niet zou gebeuren. Ik zat binnen 2-3 weken heb ik op de isolatie ben ik opgenomen, omdat ik op bijna nulwaarde zat. Ik ben heel misselijk geweest. Ik een heleboel, heel vervelende bijwerkingen gehad. Ja, dat deed wel iets met mijn vertrouwen. Dat ik dacht van, ja, maar ik heb het nog zo gevraagd. En dan, nee, dat gebeurt niet. Dus mijn vertrouwen in een heleboel dingen zijn wel op wezenlijke momenten, ja, beschadigd. Ik vertrouw niet zomaar meer op alles. Ja, uiteindelijk zijn al mijn kuren lager gedoseerd toegediend. Omdat mijn lijf het gewoon ook op een gegeven moment niet meer trok. En ik vond het heel, heel zwaar, het chemotraject. Maar als jij, je vroeg net van, goh, wat neem je mee vanuit die ziekte van je dochter? Ik wist, oh ja, chemo's zijn niet tof, maar bestraling is ook niet tof. Dus dat was de volgende die ik wilde voorkomen, als het even zou kunnen. Dus daar heb ik op een gegeven moment ook wel heel goed over nagedacht. Waarschijnlijk op een gegeven moment, halverwege de kuren, krijg je een onderzoek om te zien van, hè, doen de chemo's wat ze moeten doen? Dat zag er prima uit. Mijn tumoren waren echt wel aan het slinken. Ja, de verwachting was eigenlijk dat ik borstbesparende operaties zou kunnen ondergaan aan het einde van de chemobehandelingen. En dan hoort daar een vast protocol bij dat als jij borstbesparend krijgt, dat je dan bestralingen moet. En ik had zoiets van, ja, met die bestralingen wil ik voorkomen. Ik had zoiets van, nee, dan gaat die borst er gewoon af. Want dan hoef je niet bestraald te worden. En toen heb ik uiteindelijk ook besloten om die andere borst te laten verwijderen. Omdat ik ook de verhalen kende van de vrouwen die na 10 jaar in die andere borst borstkanker krijgen. Ik wilde eigenlijk voorkomen dat in ieder geval op die plek geen kanker meer zou kunnen komen. In juli begon ik met de chemo's en ergens in oktober ben je helemaal kaal, je wimpers en alles is weg en je voelt je belabberd. Dan moet je ergens naar de plastisch chirurg om te gaan bespreken wat je dan wil in de maand eind januari zou het dan zijn. En ben daar met mijn man naar binnen gegaan. En toen zei ze van, ja, nou, we kunnen gewoon vanuit je buikweefsel gaan we een nieuwe borst creëren. En krijg je gelijk een buikwandcorrectie. En de andere borst wordt ook zo uiteindelijk gelift dat het allemaal weer netjes eruit ziet. Nou, op dat moment waren mijn nieren en mijn lever, die functioneerden al bijna, ja, heel slecht in ieder geval. Ik voelde me belabberd en ik liep daar naar buiten en ik dacht, ja, ik krijg gewoon een APK++ aangeboden, terwijl mijn lijf het niet meer doet. En ik ben pas halverwege. Hoe gaat het in godsnaam zo'n zware operatie plaatsvinden? En op internet weer gekeken, allemaal succesverhalen, maar allemaal mensen die geen chemo's hadden gehad. Dus ik dacht, ik weet het niet. Ja, ik zat met jullie aan de tafel. En toen heb ik volgens mij gevraagd van, goh, hè, wat vinden jullie daar nu van? En toen zeiden jullie tegen mij, ja, het enige wat we willen is dat jij gewoon blijft leven. Wij willen jou niet kwijt. Wij willen gewoon oud worden met mama. En toen dacht ik, ja, dan gaan ze er gewoon allebei af. Ik ga gewoon voor beide amputaties kiezen. En dan word je doorgestuurd naar een psycholoog. Want dan moet je je daar wel zo voelt het voor mij, over verantwoorden. Waarom dat je dat wil. En dat vind ik nog altijd de grootste tegenstelling van die hele behandeling. Niemand heeft mij de suggestie gedaan van je kunt ook voor amputatie kiezen. Er was vanuit gegaan, je wil de borsten reconstrueren terwijl je dood en dood ziek bent. Het interesseerde me eigenlijk op dat moment het minste, want mijn lijf kon gewoon niet meer. En als je dan kiest voor je, ja, voor een hele duidelijke richting, ja, dan mag je dan naar de psycholoog. Dat vond ik ook heel raar. Nou, dat was ook binnen 5 minuten bij de psycholoog duidelijk dat ik daar goed over na had gedacht. En uiteindelijk is dat ook zo gebeurd. En heb ik die bestralingen niet gehad. En daar ben ik wel heel blij mee. Want ja, ook de verhalen daarna, ook van lotgenoten. Die zeiden van, goh, ik wou dat ik zo eigenwijs was gebleven, want ze hebben mij omgepraat. Ik heb het toch gedaan en ik ben er niet blij mee. Het doet pijn of het trekt of het is niet het resultaat. Het voelt toch niet als een borst. En ik heb ook zoiets van, nou, ieder moet verhaal doen waar hij zichzelf het beste bij voelt. Maar je moet wel de opties laten zien en ook laten kiezen. Dat blijkt ook bij bestraling. Dat je bij bestraling heb je gewoon kans dat je daardoor een kanker krijgt die die niet te genezen is. Die is heel moeilijk te genezen. Die kans is klein, maar die kun je wel krijgen. En die is groter dan al die percentages die je wint met hormoontherapie en een heleboel andere zaken die je ook allemaal moet gaan doen. Ik vind dat bizar, want daar ben ik dus pas sinds vorig jaar ook achter, dat niet voorgelegd wordt aan vrouwen. Want er is een arts die daar ook over heeft geschreven, die is inmiddels dood. Die dat dus ook op die manier, die moes aan de bestraling, die had toen ook twijfels van, goh, wil ik dat of wil ik dat niet? Maar het was protocol, dus het heeft ze gedaan. En zij heeft uiteindelijk een dodelijke kanker gekregen vanuit de bestraling. Terwijl ze hem niet direct nodig had. Qua afweging in percentages had het goed gekund om daar niet voor te kiezen, die bestraling. Want ziekenhuizen tellen eigenlijk alleen maar in percentages. Dus als je dan van daaruit gaat redeneren, dan zou dat heel logisch zijn dat je dat dan die keuze wel aan de vrouw zelf laat. Van ga ik dat dan wel of niet doen?
Waar heb je uit die periode toen steun gehaald?
Ik heb heel veel steun gehaald uit Anna's muziek. Dat is het eerste wat mij altijd te binnen schiet. Ik ben er zo beroerd aan geweest van mijn chemo's. Dan stond ik in de keuken en ik wist gewoon niet waar ik me op moest houden. En niks maakte natuurlijk. En ik was gewoon, ja, je hoofd is gewoon zombie, zeg ik altijd. En dan, Anna heeft als leuke afwijking dat als zij het moeilijk heeft, gaat zij muziek maken. En in de tuinkamer staat een piano en ze speelt viool. Dan trok zij zich terug, want zij kon bij mij ook niet meer aanzien. Want ik denk dat jouw herbeleving een beetje was. Dus je zag hoe zwaar het was. En dan ging zij muziek maken en dan speelde zij Amélie. En ik weet niet of je toen al Enaudi speelde. Ja, hè? Ja, want Enaudi is voor mij gewoon zo fijne muziek. En dan stond ik gewoon gewoon te wiegen in de keuken op die muziek van Anne. En dat is zo steunend geweest toen. Ja, nou ja, waar ik heel veel aan heb gehad daarnaast is dat Anne het gewoon snapte. En van de ene kant is dat heel erg als moeder om te zien dat je gezin dat aandoet. Ja, dat doe je niet expres, maar ik heb ook aan die andere kant gestaan. Ik weet hoe zwaar het is. En ook voor mijn man. Maar ook voor je kinderen. Om te zien dat je moeder zo ziek wordt. En niet zeker weten of ze het gaat halen. Ja, dat schuldgevoel. Dat herken je denk ik ook wel. Dat had je andersom ook. Ja, dat heb je wel. Maar Anne was wel degene die, ja, weet ik niet, bijna soms zelfs leiding kon nemen. Iets verderop in de behandelingen wel. Dat je wist van, mam heeft dat of dat nodig. Maar je zat zelf ook gigantisch weer gelijk in de knoei. Ja. Het was een beetje veel allemaal bij elkaar. Ja. Het is gewoon heel zwaar als je dan onze reserves waren nog niet zo heel groot. Het duurt echt wij hebben heel lang nodig gehad na die behandelingen van Anne om weer een beetje op de been te komen. De kinderen zitten in de puberteit. Anne had daar ook haar uitdagingen bij en ook een stuk ziekteverwerking.
Ja, het was eigenlijk net weer een jaartje dat je, voor mijn gevoel, dat ik weer een jaartje, net een jaar, weer redelijk
dat het
op de rit zat.
Rustiger leek. En ik had na de maart mijn bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het liep als een tierenlier. Ik was eigenlijk met heel veel leuke dingen bezig. Ik dacht van, nu gaan we weer. Ja, dan in één keer stopt het weer. Ja.
Want Anne, heb je ook iets geleerd van je moeder dan in die tijd? Naast dat je eigen stukken werden geraakt.
Dat vind ik heel lastig. Ik denk dat het meer wat nu bij me opkomt is dat het gevoel van controle gun ik ons allemaal om het meer los te kunnen laten.
Je hebt gezien hoeveel controle wij als copingstrategie hebben om met dingen om te gaan.
Ja, precies. Het slaat soms zelfs juist de gewoon door, als het ware. Dat we dat weer los moeten of kunnen laten. Maar het heeft ook wel gewoon weer laten zien van hoe wij als gezin toch bizar goed lijken te functioneren. Op de een of andere manier, er hoeft maar wat bij ons op het pad te komen. En
wij zijn een team.
Ja, het lukt allemaal. Maar het laat wel allemaal littekens en sporen en dumpels en weet ik wat allemaal achter.
Maar hoe laat je controle los dan?
Ja, dat vind ik een hele goeie.
Als iemand het antwoord weet, horen we het graag.
Je moet als het ware weer een soort van vertrouwen gaan opbouwen dat je ook zonder dat gedrag wat je eerst had, dat het leven ook gewoon voortgaat. En voor mij is nu de fase dat ik wat meer naar mezelf, dat ik meer ga voelen. Ik ben altijd heel harde werker geweest. Ik zit vol met ideeën. En Anne zei laatst ook tegen me, je bent gewoon een kei in afleiding zoeken. En daar ben ik nu wel achter dat ik die afleiding misschien iets minder moet gaan zoeken. En iets meer naar het oude even moet gaan kijken. Ja.
Maar dus ook die situatie dwingt je ook om uit je gevoel te gaan. Want als je op dat moment heel veel gaat voelen,
red je het niet.
Dan red je het. Ja, weet ik niet of. Want wij
dat
niet,
denken wij dan.
Ja, we hebben het niet uitgeprobeerd. Maar als je echt alles gaat voelen op dat moment, je moet je voor heel veel dingen afsluiten. Want je zit al met je eigen gevoel. Dat gaat door alle kanten uit, ook door de behandelingen. Je weet gewoon zelf niet meer wat je voelt.
Nee, je bent jezelf ook kwijt.
Ja, en dan moet je ook, we voelen ook wel van de andere mensen van alles, maar dat kun je gewoon niet bij hebben, want je zit gewoon in de overleving. Ja,
en je wil constant iedereen ook beschermen. Ja. Dat hebben wij ook gemerkt. Dat doet een kind uit zichzelf al. En dat doe je als volwassene ook. Je wil die ander beschermen eigenlijk. En als je dat te veel doet, dat heb ik bij Anne's proces wel gemerkt. Oh ja, dat heb ik ook nog geleerd van haar proces. Op een gegeven moment, ergens op het einde van die behandelingen, toen merkte ik dat Anne afstand van mij ging nemen. En dat vond ik een heel akelig gevoel. En ik dacht van, want je bent bijna, het is ook ongezond, hè? Je bent op een gegeven moment zo'n symbiose met je kind, omdat je weet dat ze afhankelijk van je is. En dan moet je ook weer los gaan laten en weer afbouwen. Maar ergens kwam daar een hele grote afstand. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij van, wie ben jij als moeder? Ik zei, hoezo? Ja, maar hoe denk je dat zij jou als moeder ziet? Ik zei, dat weet ik niet. Ja, jij regelt alles. Je huilt nooit. Je bent altijd sterk. Zij ziet jou nooit in jouw ellende. Ik zei, nee, dat hoeft toch ook niet. Ik hoef er niet in je te zitten janken. Ik vond dat een stomme opmerking toen. Maar daar ben ik wel over na gaan denken. Toen dacht ik, eigenlijk is dat ook wel zo. Ik laat alleen maar sterk zijn zien. Ja, wat doet je kind dan? Ja, die kopieert jou. Dus waarschijnlijk is Anne dat gedrag, of in ieder geval heeft zij niet de vrijheid gevonden of gevoeld van, ik kan ook mijn kwetsbaarheid laten zien. En toen ben ik dat wel iets meer toe gaan laten. Dus dat soort feedback van je omgeving kan je heel goed helpen. Net als toen Wouter niet goed in zijn vel zat. Dan heb je dat toch nodig Gewoon in een simpel iets van, goh, hè, probeer dat eens wat meer toe te laten, zodat je dochter ook ziet dat jij het niet altijd weet. Dat ben ik toen wel gaan doen. En toen ging dat ook eigenlijk vanzelf, kwam dat wel weer goed. Dus ja, dat je hebt daar soms ook anderen voor nodig.
Nu zit je in een fase dat je energie nog wel laag is. Goed, ja. Je energie moet bewaken. Ja. Dus het is net zoals het verhaal van Anne, het stopt niet.
Nee, het stopt niet. Ja, dat vind ik heel erg moeilijk als je van een heel actief iemand zo beschadigd in energie eruit gaat komen. En ik merk gewoon dat de energie steeds lager aan het worden is. Dus ik heb, ja, mijn lijf zegt eigenlijk gewoon van, hey, hallo, volgens mij moet jij nog even aan de bak voor iets. Maar ja, vooral door niet hard te werken, maar wel eens even stil te gaan staan. En ja, dat probeer ik nu wel te gaan, of daar ben ik mee bezig om dat te gaan doen. Maar het is iets wat niet meer ophoudt. En bepaalde bijwerkingen van de chemo's, die hou je ook. En zeker als je op een gegeven moment minder weerbaar bent, komen die wel weer de kop opsteken. En aan de buitenkant zie je niks. En het grappige is, dat Anne, als zij het rabo inging, op de een of andere manier, daar kikkerde dat kind heel erg van op. En ze zag er altijd,
ik ging stuiteren en ik was
ze zag er altijd dat de verpleging zei, nou, die is er goed aan. En dan wisten wij gewoon, nee, die is er helemaal niet goed aan. Maar dat ziet er gewoon heel goed uit bij haar. Die pompt zich op de een of andere manier op. Ja, en dat heb ik waarschijnlijk ook aan me hangen. Dat ik denk, ja, mensen zien het heel vaak niet aan me.
Ik zie het ook niet aan je.
Nee. Mensen die me heel goed kennen zien het aan mijn ogen. Maar over het algemeen, nee. En dat is ook iets van, toch heel afgestemd zijn op de omgeving waarschijnlijk. En daar niet bij jezelf blijven. En soms kan het ook gewoon niet. Want je moet gewoon af en toe werken en je moet soms af en toe dingen doen.
Mm-hmm. Maar jullie hebben ook besloten om je vol in te zetten voor het fietsen van Alpe d'Huez.
Ja, nou, ik niet zozeer voor het fietsen. Maar wel, ja, als wij zijn in 2017 als team echt naar de Alpe d'Huez gegaan. Nou ja,
echt als deelnemers.
Als deelnemers. En ik denk dat Anne het beste kan vertellen hoe dat is ontstaan.
Nou ja, dat was dus in 2007, juni 2007, was ik dus een maand bezig met mijn behandelingen. En toen lag ik met mijn kale hoofd op de bank voor het raam met mijn vader. En op de een of andere manier, we waren gewoon aan het zappen, want ja, ik was er gewoon ellendig aan. We zeiden gewoon niks. Ik lag gewoon bij mijn vader in de armen eigenlijk. En toen zijn we gaan zappen. En toen kwamen we op een gegeven moment iets tegen met een berg, waar allemaal mensen op aan het fietsen waren. En het ging over kanker. En toen was ik zo van, ja, dat was dus de Alpe d'Huez. En toen had ik dus, zei ik zo tegen papa van, ik wil dat een keer gaan doen. Als ik beter ben, wil ik die berg op voor het goede doel. Dat wil ik er meedoen. En ja, dat had ik altijd in mijn hoofd. Dat kwam er maar niet van. Het was ook een beetje naar de achtergrond gegaan. Maar toen mama ziek was, toen was het wel zo van, ja, het kan gewoon zo in één keer voorbij zijn weer. Het leven wat je hebt, het leven van iemand. En ik wil dat heel graag wel met z'n vieren in ieder geval doen of kunnen ervaren. En toen heb ik ook gezegd van, ja, nu is het moment ervoor eigenlijk. Na de behandeling, als mama beter is, dan gaan wij voor ik in ieder geval op de zes doen. Maakt me niet uit wie er mee gaat of niet. Ja, ik wil dat jullie erbij zijn, maar hoef niet mee te doen. Maar ik wil in ieder geval meedoen. En toen bleek dus dat iedereen eigenlijk in één keer mee wilde doen. En,
ja, toen hebben we een team bij elkaar gekregen. Zelfs mijn beste vriendin ging meedoen, Wil. Toen hebben we ook team Wilskracht genoemd. En iemand in de sportschool had ik ontmoet, Chantal. En dat is nu een hele goede vriendin geworden. Die is ook aangesloten. En het leuke is, Sjaak Titelaer, clown Jaapie, die ooit Anne uit de stront heeft getrokken met fietsen, die heeft ook meegedaan aan ons team.
Ja, die kwam ik met wandelen in één keer tegen. En toen was van, ja, hoe gaat het? Ja, het gaat redelijk. Ja, wat ben je nu aan het doen? En toen ging het over de Alpe d'Huez. En toen zei hij van, oh, maar als het echt concreet is, contact mij. Mag ik meedoen? Of mag ik in ieder geval meegaan in dat proces? En toen hadden we het er thuis over. En toen was ze van, ja, jij mag wel aansluiten bij ons team.
Dus dat is niet bij één jaar gebleven, dit.
Nee, we hebben 2017 echt als team beleefd. Ik denk dat ik de recordtijd met Wil samen had in hoe lang dat we de berg op zijn gelopen. Want we waren dus echt niet goed voorbereid. En de anderen hebben gefietst. En op de een of andere manier is het toch weer gaan kriebelen. En toen hadden we een collega van mij, of een vriend, die had met zijn vrouw vanaf die tijd ongeveer huiswerkbegeleiding boven op de berg opgezet. Omdat er nog behoorlijk wat kinderen geen vrij kregen met hun familie mee te kunnen in die week. Omdat scholen vinden dat ze dan toch meer te bieden hebben dan dat er in zo'n week op die berg gebeurt. Wat op zich heel erg leren voor het leven is. Maar ja, als je huiswerkbegeleiding hebt, dan kunnen scholen eigenlijk niet meer zeggen, ja, je mist te veel lessen of je mist te veel lesstof. Dus dat vonden wij eigenlijk uiteindelijk ook wel ontzettend tof, want daardoor konden meer kinderen mee.
We hadden allebei ervaringen eigenlijk in het steunen van kinderen. En hun persoonlijke ontwikkeling en zo. Want je bent ook op een bepaald moment gaan inzetten, Andrea, voor kinderen die langdurig ziek zijn met je expertise.
Ja, nou in ieder geval was dat een wens om dat te gaan doen. En het is heel bijzonder. Meestal komen mijn wensen wat dat betreft vanzelf hier in de praktijk wel langs. Alleen die kinderen met langdurig ziek zijn, die kwam ik niet tegen. En ergens vorig jaar juli volgens mij kwam op een gegeven moment het persbericht van Quattro Kinderhospice kwam uit. En dat raakte mij enorm. En toen had ik zoiets van, oh, maar dit is zo mooi dat je die ondersteuning voor die gezinnen kunt creëren eigenlijk. Ja, wij weten hoe zwaar het is om er zo'n hele gezin mee te maken. En als je daar wat in zou kunnen betekenen voor dat hele netwerk rondom die zieke kinderen, maar ook voor die zieke kinderen zelf. Ja, dat vond ik fantastisch. En eigenlijk is dat de trigger geweest om contact te gaan zoeken.
Ja, het blijft voor mij ook wel. Het blijft mezelf bezighouden. Ziek zijn, langdurig ziek zijn. Wat doet het met gezinnen? Wat doet het vooral met kinderen en jongeren? Nu ook van wat ik mag doen met de begeleiding bij kinderen. Zie ik ook gewoon van, ja, wat ik in mijn hoofd heb, dat werkt. Of dat doet gewoon iets met mensen. En dat, om dat dan ook nog eens te mogen brengen naar gezinnen die in zo'n moeilijke situatie zitten van ziek zijn. Ja, ik weet wat het is, maar dat betekent niet altijd dat je ze ook daadwerkelijk kunt helpen. Als je in dezelfde situatie hebt gezeten. Dat is niet altijd, als je ervaringsdeskundige bent, dat je het ook gelijk goed kunt bieden. Maar het is voor mij wel, het blijft voor mij een trigger van, ik wil iets blijven doen voor die wereld van ernstig zieke kinderen. En als ik dat op deze manier mag gaan doen, met begeleiding van bewegen of afleiding voor de zusjes, broertjes, zusjes, brussen, voor de ouders. Als ik daar vanuit mijn ervaring, mijn expertise iets aan kan betekenen voor die gezinnen, ja, waarom niet?
Nou ja, en het is gewoon een heel bijzonder initiatief. Het is ook wel pionieren, hè? Het bestaat nog niet in deze vorm. En ik ben ervan overtuigd dat dit werkt, of dit kan werken.
Het is nog een zoektocht en dat trekt me ook aan. Van het is, er staat nog niet iets, er staat wel iets, maar het is niet iets van wat inderdaad wat er al is. Het is niet helemaal binnen de kaders vast van hier moeten we ons aan gaan houden.
Het is juist buiten de protocollen durven te kijken. Ja. En
mogelijkheden zien.
Dat maakt me sterk.
Ja.
Want die kinderen die ziek zijn, die vallen buiten alle protocollen. Dat bestaat bijna niet. Er zijn maar iedere keer maar, oh, je bent 1% van, of je bent, hè, dat komt bijna niet voor. Het is zo'n maatwerk wat dat vraagt. Je kunt er geen CNA-pak opleggen. Dat kan gewoon niet.
Anna, wil je als slot nog iets meegeven aan de luisteraars?
Ja, een van mijn motto's op dit moment is wel van, ik heb altijd liever spijt van de dingen die ik heb gedaan dan spijt van de dingen die ik niet heb gedaan. Dus dat is ook wat mij nu de laatste 2 jaar heel bewust wel een beetje een drijfveer is, dat ik dingen doe. Ik ga gewoon kijken wat uitkomt, wat er ook uitkomt. Ja, of er niks uitkomt, dat is dan ook prima. Maar ik heb in ieder geval geprobeerd. Ik heb in ieder geval gedaan waar ik achter sta, wat ik wil. En ja, wie weet wat er op mijn pad komt. Tot nu toe komt er iedere keer weer op het perfecte moment wat op mijn pad. Ik weet niet of het daarmee te maken heeft, maar ja, dat, dat is wel een boodschap die bij mij in ieder geval wel, waar ik wel voor sta. Van, doe de dingen die je wil doen. Ook al heb je daarna spijt van, je kunt beter spijt hebben van de dingen die je dan hebt gedaan. Daar leer je ook soms wat van. Ja, dat is wel wat ik mensen mee wil geven.
En Andrea, heb je nog iets wat je mensen mee wil geven?
Durf gewoon bij jezelf te blijven. Dat is denk ik wel de allerbelangrijkste. Dat heb ik ook gezien bij Anne dus. Het gaat er niet over van... wat we veel doen bij kinderen is... je moet in een bepaald stramien... Hè, dat begint op school al met CITO's en AVI lezen en ik weet niet wat allemaal. En kinderen, op een gegeven moment moeten ze een studiekeuze maken. En ja, waar kun je veel geld verdienen? Waar is werk in? Ik heb altijd het idee gehad van, zorg dat je al heel jong weet waar je blij van wordt en waar je goed in bent. Want dat doen kinderen uit zichzelf namelijk vaak al. En als je goed kijkt naar kinderen, kun je al ontdekken waar hun kwaliteiten liggen voor later. Want kinderen zijn daar nog heel puur in, mits de omgeving hebben waar het in mag plaatsvinden. En... Ik weet nog dat Anne op een gegeven moment zei, ergens in de brugklas geloof ik, van, goh, mam, ik weet nog niet wat ik wil worden. En Wouter, die weet het wel al. En Wouter bleek achteraf ook op het laatste moment nog iets heel anders te kiezen. Maar toen heb ik ook gezegd, ja, maar het is helemaal niet belangrijk om dat nu al te weten. Het is veel belangrijker om te weten waar je... Het komt vanzelf langs, bijna. Dus doe wat je het liefste doet en zorg dat je daar de allerbeste en niet in de beste van... je allerbeste versie, bedoel ik daar eigenlijk mee, in wordt. En dan ga je zien dat er heel veel deuren open kunnen gaan. En dan ben je ook veel meer, dan ben je al veel sneller in je zoektocht, denk ik altijd, van wat je gaat vinden. Dus durf dat te gaan doen waarbij je past. Ik heb in ieder geval zoiets van, ik weet niet, hè, ik ben officieel genezen, maar ja, de garantie tot de deur. Ik weet ook niet of daar... Of ik dadelijk misschien toch sneller moet gaan dan de rest. Ik heb wel een soort van drang gekregen van... in die tijd die ik heb, wil ik wel dat doen wat bij me past. En ook wel zingeving vind ik daar heel belangrijk in.
Want eigenlijk, tussen jullie verhaal door, hoor ik ook... je krijgt lichtpuntjes, zoals je anderen ook lichtpuntjes mag brengen.
Ja.
Ja, zeker. Ja.
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 Dus luisteraars, bedankt voor het luisteren. En lijkt het jou mooi om ook lichtpuntjes te brengen voor ernstig zieke kinderen en hun gezin? Op wat voor manier dan ook, op een manier die bij jou past? Kijk maar eens op de website.